Yes, I'm back home in Huntsville again.
Het is woensdag 13 mei 2020 en we gaan weer even naar collega Frans voor een nieuwsupdate van The Prison Show. Nog steeds via thuiswerken doen we dat via de Zoom. Frans, hoe gaat het daar in Westzaan?
Ja, het gaat hartstikke goed. We hebben vorige week geen update gedaan. Ik heb een echte coronavakantie gevierd. Normaal gesproken was ik in Griekenland geweest, naar ons vaste dorpje. En dat ging natuurlijk niet door. En toen hebben we de naam van het dorpje, Grani, hebben we geschilderd op de staakcaravan die bij ons in de tuin staat. En toen hebben we dus een beetje in onze eigen tuin in de staakcaravan gezeten.
Geweldig.
En ik moet zeggen, geen telefoon, geen computer. We hebben echt het gevoel dat we even helemaal uit zijn geweest in onze eigen achtertuin.
En een lekkere souvlaki erbij?
En inderdaad ook Grieks gekookt.
Oh, kijk.
Om gewoon de sfeer te Grieks gekookt en een lekkere Griekse muziek erbij. Dus dat was...
Ik weet hoe gezellig dat kan zijn. Ik heb een Griekse schoonmoeder hier in Zaandam. Dus ik weet hoe lekker dat Griekse eten, hoe dat smaakt.
Maar ook wel snel weer naar Griekenland kunnen, hoor. Dat wel.
Ja, ik ook.
That's the real thing.
In de tussentijd is er ook nog het een en ander gebeurd op corona/gevangenis/detentiegebied.
Ja, best wel veel. Misschien goed om even te zeggen nog eens een keer voor de buitenwacht. Mensen begrijpen dat vaak niet. Waarom maak je zo druk over de gevangenis en over het feit dat gedetineerden zich niet mogen uitspreken en personeel zich niet mag uitspreken? Ik wil dat nog wel even heel kort uitleggen. Wat er gebeurd is dat er een heleboel publiciteit is, wel vanuit DEI over de gevangenissen. Hè? Bijvoorbeeld, er is een directeur in Arnhem en ik ben er zonder meer van overtuigd dat die man zijn werk heel erg goed doet verder. Hè? Daar heb ik geen enkele aanmerking op. Maar wat je ziet is dat hij heel veel positieve berichten schrijft. Hij schrijft een artikel in de sancties, dat is zeg maar een tijdschrift voor de uitvoering van straffen en maatregelen, dat door veel mensen gelezen wordt. En dat schetst een heel positief beeld. En hetzelfde geldt voor andere publiciteit, bijvoorbeeld over Leeuwarden, waarin gezegd wordt van nou, we zijn echt goed in gesprek met gedetineerden. En het punt is, wat er ook waar is en wat er niet waar is en of... Het gaat er ook niet om dat de mensen die bij het gevangeniswezen werken hun best niet doen en dat soort dingen. Maar het andere verhaal komt niet aan de orde. Dus gedetineerden, hun families en personeelsleden hebben praktisch gezien gewoon geen vrijheid van meningsuiting. Dus het is echt maar één verhaal. Dus iedere keer wanneer ik op het platform Relaties van Gedetineerden de verhalen deel die in de pers staan of andere delen die... Ja, dan reageren de dames, ja, maar dat is niet wat wij meemaken. Dat is niet wat onze mannen meemaken die binnen zitten. En hetzelfde horen ze terug en hoor ik ook terug van personeelsleden in de gevangenis. Dus het punt is echt van vrijheid van meningsuiting, het horen van alle verhalen. Dat is een soort basis van onze democratie. En dat wordt eigenlijk voor wat betreft het gevangeniswezen niet gehandhaafd.
Dus we laten gewoon horen dat er twee kanten zijn. Één verhaal en een ander verhaal dat tegenspreekt. Om de boel in balans te brengen, zeg maar. Ja.
Ja. Nou ja, er is een artikel van in de Volkskrant onderweg. Dat duurt best wel lang, want ook daar heeft kennelijk zijn er heel veel prioriteiten op dit moment op het gebied van corona en over de rechtspleging en natuurlijk het vreselijke ongeluk met de surfers, wat natuurlijk heel veel aandacht heeft gekregen in Scheveningen. Allemaal begrijpelijk, maar dat artikel is nog niet verschenen. Dat verwacht ik wel ergens in de loop van deze week. En daarin, in de Volkskrant, komt wat meer de andere kant van het verhaal aan de orde. Namelijk hoe met name relaties van gedetineerden het een en ander beleven. Ja, wat wel een een bizar voorbeeld is van hoe het kan gaan met de media en met de berichtgeving uit de gevangenis, is de zogeheten opstand in Sittard. Daar hebben we allemaal over gelezen. Gedetineerden zijn in opstand gekomen tegen de coronamaatregelen en allemaal dat soort dingen. Heel heftig en zo. En het ging over rookbommen en weet ik wel wat allemaal. Nou, wat is er nou eigenlijk gebeurd? En dat hoor ik dan terug van partners van gedetineerden die in Sittard gedetineerd zijn. Een van de gedetineerden zijn vrouw. Was in verwachting. Heeft ontdekt via de dokter dat het een meisje zou worden. En wat hebben ze nou gedaan? En dat mag natuurlijk niet. En dat kan niet. En je kunt het onverstandig noemen. Maar ze hebben roze rookbommetjes over de muur heen gegooid. Waarin ze om duidelijk te maken dat het een meisje geworden was. Ja, dus het was niet een intentie om de orde en rust te verstoren of om een opstand te hebben, maar het was een soort ludieke actie die op zich geen blijk gaf van veel bewustzijn over hoe er op gereageerd zou kunnen gaan worden. Want wat ik ook dan gehoord heb is dat heel heftig en heel fel gereageerd is en allemaal gedetineerden naar isoleercellen zijn geplaatst. Gedetineerden naar andere inrichtingen zijn geplaatst. Het is echt als een enorm incident is het afgehandeld.
Dus echt uit de hand gelopen wat dat betreft?
Het is echt uit de hand gelopen en het geeft iets weer over de manier waarop de gespannenheid, zeg maar, waarmee er in zaken gereageerd wordt. Hè. Dus zelfs deze directeur van Arnhem, die dat artikel in sancties heeft geschreven, die heeft het over strenge handhaving van de orde binnen de gevangenissen en allemaal dat soort dingen. Dat geeft naar de buitenwereld van mensen die de gevangenis niet kennen een soort beeld van, er zitten allemaal moeilijke mensen en dan moet je ook heel streng handhaven en allemaal dat soort dingen. Nou ja, feitelijk is het zo, en ik geloof dat ik wel recht van spreken heb om dat zo te zeggen, dat het feit dat mensen hun vrijheid niet meer hebben, dat is op zich streng genoeg. En verder moet je echt proberen om het binnen de gevangenis samen met de gedetineerden en het personeel zo goed mogelijk te hebben. Ja, dus de tijd zo goed mogelijk door te komen. En strenge handhaving. Natuurlijk moet je optreden op het moment dat er geweld gebruikt wordt of allerlei andere zaken aan de orde zijn. Maar probeer vooral met elkaar samen te werken. Hè? Als jij PIW'er bent en je werkt op een afdeling en je hebt ook nog te maken met een soort dreiging voor iedereen die daar is, een besmetting. Nou, probeer dan met elkaar samen te werken. Dat is eigenlijk de relationele veiligheid en eigenlijk de opdracht die je hebt binnen het gevangeniswezen. En ga niet allerlei taal gebruiken, dat doet Dekker trouwens ook regelmatig, over dat je zo streng bent en drugs weren en telefoons weren en de orde en rust bewaren en allemaal dat soort dingen. Dat is eigenlijk nergens voor nodig. Ja, het is wel nodig om de orde en rust te bewaren. Maar dat bereik je vooral door goed met elkaar samen te werken en op een enigszins ontspannen manier op zaken te reageren. Wat je ziet is dat nieuwe gedetineerden gewoon nog steeds zo tussen de andere gedetineerden geplaatst worden. Als ze geen verschijnselen hebben. Maar ja, we weten allemaal dat zeker jonge mensen geen verschijnselen hoeven te hebben om toch besmettelijk te zijn. Die worden dan zonder quarantaine en met een kort bezoekje aan de medische dienst worden ze tussen andere gedetineerden geplaatst. Ja, dat levert toch wel een heel onrustig gevoel op, niet alleen voor gedetineerden, maar ook voor personeel. En dat verhaal dat mag best verteld worden. Internationaal is het ook wel vrij heftig. In sommige landen, in de Verenigde Staten praten we al over meer dan 10.000 besmettingen, aantoonbare besmettingen in de gevangenis, maar waarschijnlijk veel meer, omdat als er dan aanleiding is om te gaan testen, dan zie je dat er ontzettend veel gedetineerden zijn die besmet zijn zonder dat ze verschijnselen hebben. Dat is toch wel een teken aan de wand. En er zijn natuurlijk vreselijke verhalen over landen waar de mensenrechten sowieso niet erg hoog in het vaandel staan, zoals bijvoorbeeld Wit-Rusland. Daar escaleert het nog steeds stevig door. Wat wel een interessant bron van informatie is voor iedereen die, die meer wil weten van de stand van zaken in gevangenissen op dit moment als het om de COVID gaat, dan is het inderdaad zo dat je naar een Facebookpagina kunt gaan. Die zullen we ook opnemen in de tekst van deze corona-update. En dat is Save Lives, streepje, Protect People, streepje, COVID, streepje, 19. En dan als je daar naartoe gaat, die Facebookpagina, dan zie je allemaal artikelen die geplaatst zijn door allerlei mensen van over de hele wereld over de situatie in gevangenissen. Dus, nou ja, een belangrijke bron van informatie. En ook daar kun je volgen hoe de statistieken zijn van gedetineerden die besmet zijn geraakt.
Ja, dat lijkt me wel interessant om dat als overzicht te zien. En dat je ook ziet het beleid van verschillende landen, hoe dat werkt. Want als je zegt over Wit-Rusland, daar zag ik ook in het nieuws weer van dat er weinig naar buiten komt, maar dat er eigenlijk verhalen zijn dat het daar helemaal uit de hand loopt. Waar ook nog steeds, geloof ik, wordt gesport en de president die er nog steeds iedereen motiveert om gewoon verder te knuffelen en gewoon te doen alsof er niks aan de hand is. Het is maar een heel klein griepje. Het is een hetze, volgens hem. Je zal maar in het land wonen.
Ja, vreselijk. Nou, ik denk, er zijn twee landen waar ik op dit moment niet heel graag zou wonen. En nog wel veel meer, hoor. Want ik woon heel graag in Nederland. En vooral in West-Zaan. Maar je wil nu ook niet in New York wonen, in de Verenigde Staten, in deze periode. Laat staan dat je daar in de gevangenis zit. Ja, dat is ook vreselijk in de Verenigde Staten op dit moment. Overigens, we hebben het de vorige keer al gehad over dat mensen soms vrijgelaten worden. Of in ieder geval hun detentie buiten de gevangenis kunnen uitzitten. Het laatste deel van hun vakantie, van hun detentie. Met een enkelband vaak. Dat zijn mensen die al in een open of half open fase zitten van hun gevangenisstraf, die normaal gesproken dus ook al buiten komen. Nou, er is nogal wat ophef geweest over een meneer die een jonge dame heeft vermoord. En die tot ontsteltenis van familie dus ook onder die regeling is gevallen. Dat is toch naar dat gewoon gebeurt. Laat ik het zo formuleren. Vanuit de regelgeving snap je dat op een gegeven moment mensen buiten komen. En toch al buiten komen. Dus dan is het ook eigenlijk logisch dat ze zo'n enkelband hebben. Maar ja, voor de familie kan dat nog steeds een heel veel impact hebben. Dat moment dat iemand zoiets gedaan heeft en de familie heeft het toch, is nog druk bezig met verwerken of heeft het nog niet verwerkt, dan is het altijd toch een heel emotioneel moment als de pleger van het delict buiten komt. En als dat dan iets eerder gebeurt en op een andere manier als dat je verwacht door de COVID, dan heeft dat best wel veel impact. Dus daar is ook de nodige publiciteit over geweest.
Juist. Dat was weer een hele update.
Ja, er is natuurlijk nog veel meer, maar iedereen leest de krant en dit zijn denk ik de belangrijkste items. We houden vooral ook het artikel in de Volkskrant in de gaten, wanneer dat uitkomt, zodat we iets meer weten over de andere kant van het verhaal uit verschillende monden.
Ja, ben ik benieuwd. Toch goed dat we, dit is misschien niet helemaal in de haak, en dat we toch in een land wonen waar je dan toch via andere wegen toch uiteindelijk weer tot protest leidt en misschien meer opening van zaken. Dat is dan toch fijn dat er dan toch Volkskrantjournalisten of podcastmakers achteraan gaan van, hoe zit dit? En misschien krijgen we dan een spel tussen de deur. Dan gaan we even naar een kleine vooruitblik van aanstaande vrijdag. Dan hebben wij natuurlijk weer een nieuwe reguliere podcast. We hebben een leuke gast gevonden. Die gaan we interviewen. Frank de Bruin van Let Me Be Frank, zo noemt hij zichzelf. Het is een bijzonder levensverhaal. Hij is 46, maar heeft toch wel een hele biografie die je over hem zou kunnen schrijven. Er is ook een boek over zijn leven verschenen. Hij werkte als gigolo. Nou, dat klinkt veel mannen natuurlijk als muziek in de oren, als het ideale beroep. Maar voor mij zitten er allerlei kanten aan. Hij werd gepakt met bolletjes in zijn reisbagage. Heeft toen in Italië in de gevangenis gezeten. Bolletjes die hij niet zelf zou hebben geplaatst in die bagage. Want hij is gepakt. Op een gegeven moment, na de eerste controle zat er niks in de tas. En bij de tweede controle opeens wel. En is nu bezig zijn ervaringen te delen en met poetry slams en met poëzie, gedichten en verhalen te vertellen. En dat doet hij allemaal in Nijmegen en in andere steden in het land. Daar gaan we mee praten vrijdag.
Ja, ik zie er echt naar uit om hem te ontmoeten.
Dat gaan we doen, ook dus vanwege de huidige situatie via de Zoom en de Skype-verbinding. Maar dat zal ongetwijfeld een mooi gesprek worden dat we gaan opnemen met hem. En dat is dus vrijdag te vinden op de podcastfeed van The Prison Show. Tot dan.
Tot dan.
Yes, I'm back home in Huntsville again.